aan de orde van behandeling is zondag 11 van de Heidelbergse Catechismus. Zondag 11. Daar staat boven geschreven van God de Zoon en onze verlossing. Vraag 29. Waarom wordt de Zoon Gods Jezus, dat is zaligmaker, genoemd? Het antwoord luidt: omdat Hij ons zalig maakt en van al onze zonden verlost. Daarbenevens dat bij niemand anders enige zaligheid te zoeken of te vinden is. Vraag 30. Geloven dan die ook aan de enige zaligmaker Jezus, die hun zaligheid en welvaart in de heiligen, bij zichzelf of ergens elders zoeken? Het antwoord: nee, zij, maar zij verloochenen met de daad de enige heiland en zaligmaker Jezus. Ofschoon zij met de mond in hem roemen. Want van tweeën één, of Jezus moet een volkomen zaligmaker zijn, of die deze zaligmaker met waar geloof aannemen, moeten alles in hem hebben dat tot hun zaligheid van nodig is. Tot zover. Letten wij een ogenblik op de naam en de persoon, de naam en het werk en de naam en andere namen. De naam en de persoon, de naam en het werk, de naam en alle andere namen. We bevinden ons in het hart van het belijden van Gods kerk. Van deze zondag, zondag 11 tot en met zondag 19, zal de Heidelberger ons bepalen bij de persoon en het werk, het ambt van de Heer Jezus Christus. Staat niet los van zondag 10 uiteraard, want de Heidelberger die zou zo niet over Gods voorzienig bestel hebben kunnen spreken buiten de kennis van de middelaar Jezus. Maar omdat hij het trinitarisch standpunt volgt van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, heeft hij deze zaken wel reeds genoemd. Maar gaat hij nu in het bijzonder spreken over de tweede persoon van God de Zoon en onze verlossing? We hebben al meerdere malen erop gewezen dat daarmee de zaligheid van de kerk staat of valt van God, de Zoon en onze verlossing. Dat woordje God moet erbij. Ik heb al eerder, toen het over de drie-eenheid ging, zijdelings al opgemerkt dat dat een van de dwalingen is die in deze tijd ook weer overal in andere vormen terugkeert, die oude dwaling van Arius. Maar je kunt het eigenlijk al terugbrengen tot de tijd dat de Heer Jezus op de aarde was. Toen was het eigenlijk al zo. Want daar liep het juist om. Dat hebben wij toen een van de vorige keer, ik meen de laatste keer, nog gezegd. Dat lijkt zo eenvoudig, zo voorwerpelijk. Maar wie zegt gij dat ik ben? Je moet niet vergeten dat alleen door de genade en door de werking van de Heilige Geest en door de openbaring door de Vader in het hart een mens erachter kon komen dat de Heere Jezus de Zoon van God was. Dat neemt natuurlijk de schuld niet weg, want de Heere Jezus heeft gezegd: ik heb u zoveel treffelijke werken getoond van mijn Vader, waarom stenigt gij mij? En indien gij mij niet gelooft om mijn woorden, geloof mij dan om de werken die ik doe. Maar ze geloofden het niet. Ik denk wel eens, in die tijd voelde ook die wetgeleerden, die schriftgeleerden, die fariseërs, die voelden wel aan wat bijvoorbeeld een Jehovah-getuige in deze tijd, die wil dat niet erkennen, er is ook niet mee te praten. Maar ik heb het toch wel eens gezegd, ik zeg ja, jullie proberen op een heel handige wijze enerzijds de persoon van de Heer Jezus hoog te stellen, want hij heeft tot een verzoening gegeven. Maar je wilt er anderzijds totaal niet van weten dat hij God is. dat hij één wezens is met de Vader en de Heilige Geest. Hij is het begin van de schepping Gods, zeggen ze. De eersteling. Maar hij is geschapen. Kun je toch wel begrijpen, zeggen ze. Vader, een vader is er toch eerder dan een kind, dan een zoon. Hij zegt toch ook, mijn vader is meer. Zo op die manier. Maar dan voel je aan, toen de Heere Jezus zelf hier op aarde wandelde, die wetgeleerden en die schriftgeleerden, die voelden wel aan waar het om ging. Dat is ook het punt waarop ze hem veroordeeld hebben. Hij heeft zichzelf een Gods zoon, God gelijk gemaakt. Nou, daar hadden ze in de wet wel regels voor, hoe het met zo iemand moest gebeuren, dat die zo godslasterlijk deed en sprak, door zichzelf aan God gelijk te maken. Die is des doods schuldig, dat hebben wij nog getuigen van nodig. En zij oordeelden allen dat hij des doods op die beschuldiging. Jezus heeft ook zelf die belijdenis bevestigd onder ede. Gij hebt het gezegd. Dat betekent ik ben het. Ik ben de Christus, de Zoon van de levende God. En die fariseers en die wetgeleerden, dat onderdeel kwam in die tijd niet voor in de theologie, dat dan een soort schepsel zou zijn, die Messias. Maar ze voelden wel degelijk dat deze mens, naar hun oordeel, die voert een pretentie die hij niet mag voeren. Dat was hun verblinding en hun dwaasheid en ook hun vijandschap. Daar gaan wij nu niet al te diep op in. Want het belijden in de Heidelbergse catechisme staat altijd in het teken van de troost. De Heidelberger is ook wel een leerboek, maar het is toch in zonderheid een troostboek. De 37 artikelen, dat zou je meer een leerboek ook kunnen noemen. Ook voor degenen die buiten de kerk zijn, om hun te doen weten de inhoud van het christelijk geloof. Maar de Heidelberger is, voor alles zou je toch haast zeggen, een troostboek. En een leerboek, maar de troost, kun je merken, die komt telkens weer naar voren. En daarom, wat is het dan een wonder van God de Zoon? God zelf heeft zich bemoeid. God zelf heeft zich beraden over de zaligheid van een volk toen nog niets van ons was. Voor wij waren geboren. Voor de wereld en de aarde en de aanvang van de stofjes der dingen er was. Was hij daar. Voor het aangezicht van de Vader. En zijn vermakingen waren met de mensenkinderen. Wanneer wij dat recht mogen zien in het belijden der kerk als een levend belijden. Dan voelt ge wel aan. Van God de Zoon. Daar zit iets in van het onwankelbare fundament. Dat door de Vader gelegd is. En dat van eeuwigheid in de vrederaad door God de Vader is uitgedacht. Uitverkoren. Om te zijn die middelaar Gods en der mensen. Dat is ook het wonder. Dat een mens niet door een mens alleen, maar dat hij door God zelf wordt verlost. En een ieder die gelooft door de Heilige Geest, het woord van God. Alle zijn ze afgeweken, tezamen zijn ze stinkende en onnut geworden. Er is niemand die God zoekt, ook niet tot één toe. Die zal dan ook dat als een belijdenis van troost ervaren van God de Zoon en onze verlossing. Want hij zou niet kunnen weten of bedenken wie hem anders moet verlossen. Hoe zou een engel ons kunnen verlossen? Hoe zou een mens ons kunnen verlossen? Zou het bloed van stieren en bokken genoegzaam zijn om ons te verlossen? Niets van dat alles. Dan blijft er ook niets meer over. De zaligheid en het zalig worden ligt niet in het verlengde van het denken van een mens. Een mens kan er nooit uitkomen. Een mens kiest iets. Een humanistische levensinstelling. Dat merkte ik pas nog toen is een mens. Ja, hij zegt maar ja, een mens. Kun je nou echt zeggen dat alle mensen slecht zijn? Je hebt toch ook wel andere mensen. Dan moet je toch eens in de wereld rondkijken. En wij zitten op een heel klein stukje land van deze wereld. Dat is maar een heel nietig onderdeeltje. Maar dan kun je niet praten. Want men neemt dat zo over in de zin dat wij zo rondom ons heen kijken en zeggen, kijk eens, die boef, die dit, die dat, die zus, die zo. Dan kun je dat proberen uit te leggen. Ja, zegt hij. Je moet bepaalde dingen niet in de war gooien. Er staat in de Bijbel dat er heidenen geweest zijn die van nature dingen gedaan hebben die naar de wet van God waren. Hun geweten mede getuigende. Overmits hetgeen van God kennelijk is in hen openbaar werd. Want God had het hun ingeschreven, geopenbaard. En dat je daarin dingen tegenkomt in de geschiedenis. En nog, bij boeddhisten, bij Mohammedanen, bij de Joodse godsdienst, de chassidim, de vroomheid, de vrome onder de Joden. Daar tref je staaltjes aan van opoffering, van ootmoed, van vergevensgezindheid en noem maar op. Tot beschamend toe. Maar, kijk, en dat punt, dat moeten we even beseffen. Alles wat de mens nu nog openbaart, wat hij nog heeft, aan menselijkheid. Dat krijgt die van God. Dat er kinderen zijn die nog van hun ouders houden. Dat je in de wereld mensen hebt die echte vriendschap ook beoefenen. Dat je mensen hebt in de wereld ook en in allerlei andere godsdiensten die zich opofferen. Dat mag je terugbrengen door het brede werk van de Heilige Geest tot het brede werk van de Heilige Geest in alle onderdelen van het leven, ook nu nog. Ook nu nog. Kijk, als wij belijden dat er niemand is, dan belijden wij daarmee dat wij in principe kaal genomen tot alles in staat zijn. En dat de wortel van alle kwaad in ons is. En dat die mens die met veel zorg en liefde zijn vogeltje of zijn visje verzorgt, in staat is om miljoenen mensen de gaskamer in te drijven. En dat later de familieleden, de vrouw en de kinderen zeggen, dat kan papa nooit gedaan hebben, zo was papa niet. Je kon geen vlieg kwaad doen. Die zorgde altijd goed voor ons. Kijk, en in zulke dingen, dat zijn nou de praktische bewijzen. Ik kan dat wel begrijpen. Dat zo'n vrouw en die kinderen dat zeggen. Toen ze later bij het grote proces in Nuremberg in kennis kwamen van wat er allemaal gebeurd was. Dat ze toen gezegd hebben, het is allemaal leugens, het is allemaal bedrog, dat kan niet. Zou mijn man, zou onze papa kinderen met hun hoofdjes te pletter hebben geslagen tegen de muur?
en doodgemaakt hebben, zomaar? En als schietschijf hebben gebruikt?
Dat kan nooit. Vader, die altijd vroeg, en hoe is het gegaan vandaag op school? Of die soms ook nog even naar boven kwam, of we wel sliepen.
Kijk, dat is nou het vooroordeel van het geloof. Als je sommige mensen ontmoet in het leven, dat kan soms zijn, dan zou je naar je menselijk verstand misschien kunnen denken, wat hebben die mensen nog nodig? En als je dan uit genade een christen mag zijn, dat je je eigen zegt, oh, ik ben veel ongelukkiger, veel slechter, veel beroerder dan die man. Dat is een reuzenvent. Daar kun je nog op aan, ook in het maatschappelijke leven. Maar als ik naar mijn eigen kijk heb, dan wat een nare, miserabel karakter heb ik dan. Ja. Maar ja, kijk. Je mag dat eren. Je hebt een hoop overgodsdienstige mensen. Die zijn gewoon grof en lomp. Ik geloof dat dat niet de bedoeling is van Gods wil, Gods woord. Dat wij daar zo tegenover staan. Ik geloof dat we alles wat goed is, wat wel luidt, mogen achten. Als je nou in de trein zit, of je zit in je auto en je rijdt in de vroege morgen op een door de weekse dag ergens door een dorpje en het is zomerdag of het is lente en je ziet daar wat kindertjes die zijn bezig om een grote armstoel te versieren, bloemetjes te vlechten van madeliefjes en boterbloemen en noem maar op. Dan kun je zelf wel begrijpen, moeder zal wel jarig zijn of vader. En dan is er een glimlach. Dan zeg je, ach, wat is dat mooi, wat leuk. Als je die kinderen ziet ploeteren om straks voor een verrassing te zorgen. Voor papa of voor mama. Ja, dan kun je wel zeggen, oh, dit. Nee, dat is mooi. Dat is mooi. Dat is een gave van God. Dan mag je zeggen, dat vind ik leuk, kinderen. Dat jullie dat gedaan hebben. Jullie houden zeker veel van je moeder. Ja, meneer. Goed zo. Dan weet je van godsdienst soms nog niet veel af. Maar kijk, het geloof heeft een vooroordeel. Dat wil zeggen, het geloof richt zich niet op wat zie ik. Als we voor de diepste levensvragen komen te staan en we zouden er een antwoord op moeten geven en we zouden een hele nette, aardige persoon ontmoeten en die zou het ons op de man afvragen of hij zich ergens zorgen over moest maken. Want hij was zich niet bewust, nou ja, trots de dagelijkse gebreken, maar goed. En hij zou het ons vragen, dan zouden wij moeten zeggen, ja man, je bent een hele beste, brave man misschien. Misschien heb je minder kattenkwaad op je geweten als ik, en misschien nog wel veel minder echt kwaad, ook wat ik bedreven heb. Maar ik wil niet met je ruilen. Want zoals het er nu bij staat, als u nu de adem uitblaast, dan zegt God, niet ik. Ik sta hier niet als rechter om eens even iemand in de hel te stoppen. Daar loopt het niet over. Zo wordt er wel vaak tegenaan gekeken tegen de christenen. Oh ja, die vegen alles bij elkaar. Nee, maar als je zo sterft, buiten de Heer Jezus, dan heb je niks meer. Dan ben je voor altijd ongelukkig. Want die de Heer Jezus niet heeft, van hem zal genomen worden ook wat hij heeft. Ben je alles kwijt. Al die gaven van God, je goedaardig karakter en allerlei andere trekken en je goed geef, zijt er been één keer kwijt. Dan blijft er niks anders dan een blinkende vijandschap over. Dat is het vooroordeel van het geloof. Dat wordt gevormd door het woord van God. Het heeft helemaal geen betekenis. Of ik denk, jongen, zouden nou, wij hoeven van God niet karig te denken, dat zeg ik op de voorgrond. De eeuwigheid die zal ontzaglijk veel openbaren, wat wij niet hier niet geweten hebben. Maar wij mogen niet gaan buiten de geopenbaarde woorden van God. En dan gaat het niet om wat zeg ik, maar wat zegt de Heer? Wat heeft het voor zin als ze tegen jou zeggen, geloof jij nou dat al die Mohammedanen verloren zijn? Of al die boeddhisten en die hindoes? Maak je mij niet wijs. Want er zitten mensen bij, nou ik heb er geweest, ja zo praat men dan. Oh, onbegrijpelijk. Nee hoor, zegt een ander, voor mij staat het vast dat als iemand het op zijn manier in zijn geloof goed bedoelt, nou dan is het goed. Want het gaat toch maar om ene God. Ja, ik probeer dan altijd een klein beetje te ontkomen aan een bepaalde manier van spreken. Want wij moeten bedenken wie en wat zijn wij. Dus je kunt het beste zeggen, ja hoor eens vriend, mijn geloof dat heeft niet als inhoud of ik geloof of een Mohammedaan zalig kan worden of een Hindoestaan of een Brahmaan of wat dan ook. Dat is de inhoud van het geloof niet. De inhoud van het waarachtig geloof is, ik geloof in God de Vader, de schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer. Je kan natuurlijk door allerlei afleidingsmanoeuvres, kun je verder vandaan raken, en je eigen in allerlei twisten begeven, maar je voelt wel aan, voor mij en voor die humanist, voor ons geldt die andere vraag. Wie zegt gij dat ik ben? Daarom, al zou het zijn dat je denkt, ja, je hebt wonderlijke mensen in het leven. Wonderlijke mensen, die zeggen, ja, ik vind eigenlijk, ja, ik kan niet begrijpen dat wat de Heer Jezus nou allemaal heeft gedaan en geleden, dat nou moest voor me. Zoals iemand als ik. Nou, ik kan het toch niet indenken. Dat iemand zich zo in de nood en in de dood en in de vervloeking, in dat kruislijden en die godsverlatingen begeeft. En wat heb ik nou gedaan? Nou ja, ik heb heus wel eens wat gedaan, maar kijk, dat voel je aan. Ik zeg, ja, zo denkt de natuurlijke mens. De natuurlijke mens, die begrijpt niet de dingen die des geestes God zijn. Ze zijn hem een dwaasheid. Hij kan het niet verstaan. Dat wordt alleen door de Heilige Geest verstaan en aanvaard. En dan is het precies andersom. Dan is alles precies andersom. Dan zeg je, wat een eeuwig wonder dat God zich ermee bemoeid heeft. God zelf, een drieënig God. En hier gaat het over de tweede persoon. De Zoon van God. Dat Hij zich met de zaligheid bemoeit. Want er was nooit wat van terecht gekomen. Ik zou nooit eens schreden tot hem hebben gericht. Want ik ben vervreemd van de verbonden. En vreemd van het burgerschap. Vreemd aan alles. Maar nu. Nu is dat als het ware al reeds in het opschrift. Is dat al reeds een bazuinstoot? Er staat niet boven van mijn verlossing, maar er staat van God de Zoon. Uit al die dingen moet je trachten iets mee te nemen. Misschien dat het je nou niet veel zegt, dat je het alleen maar hoort. Maar het kan zijn op een ander moment in het leven dat het je wel wat zegt. Van God de Zoon, die paar woorden. Je zegt, ja, is er nog een weg? Is er nog een middel? Is er een mogelijkheid? Van God de Zoon. Het is vruchteloos waar men zich mee vleit, want mensenheil is ijdelheid. Van God de Zoon en onze verlossing. Weer niet. Mijn, onze. Het is de kerk die beleidt. In de gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen en eeuwen. En ook in de gemeenschap van de kerk die nu nog op aarde is. Waar wij maar een klein stukje van zien. Heel klein stukje. Niemand kan de kerk zien. Want de kerk is in wording. Die is bij God af. Maar op aarde nog niet. In Indonesië heb je ook een kerk. In Amerika. En in Japan. En in Rusland. En in China. Verschillende landen. Ene land misschien meer dan het andere. Maar dan heb je ook. Dan voel je hoe klein, hoe nietig, hoe beperkt onze blik is. Maar dan de gedachte. Dat als het recht ligt en het gaat over Gods kerk, dat daar dan in China of in Rusland of in Amerika of waar dan ook, dat daar uiteindelijk diezelfde woorden worden gehoord, beleden en ook opgegeten van God de Zoon en onze verlossing. Hoef je nog niet over kerkmuren te praten. Onze. Want onze, dat wil niet zeggen hervormd of vervormd, gereformeerd of christelijk gereformeerd of wat dan ook. Wel nee, dat is veel te hoog gegrepen. He, dat is, ja, ik weet het niet, maar. Nou, dat is door spekt, laat het zo noemen, van het menselijke, van het gebrekkige en noem maar op. En van de voortdurende strijd die geleverd wordt. Voortdurend doorgaan. Waarbij God telkens toch weer geeft de waarheid. In meer of mindere mate. Dus dat woordje onze. Dat moet je hier niet zien als een soort. Mijn kerk. Nee. Word je onze, weet je wat je daar eigenlijk bij moet denken? Onze, wij zondaren, wij verlorenen, wij mensen die God hebben verlaten, wij mensen die niet naar hem hebben gevraagd, die veel vonden hebben gezocht, wij mensen die niet meer zalig konden worden en die ook niet meer zalig wilden worden. We hebben er geen belang bij. Want we zoeken wel wat, of we immer tasten of vinden mochten, maar we komen altijd verkeerd uit. Want aangezien wij van onszelf de rechte inzichten en de rechte wijsheid missen, worden we verstrikt in onze wijsheid. En in plaats van God te verheerlijken, verheerlijken we de schepping. Het schepsel, boven God die te prijzen is tot in alle eeuwigheid. Ons. Er zit iets groots in. Iets breeds, iets dieps. Want daar hoort dan, en dan is er geen muur. En dan is er geen verschil.
Maar een iegelijk die deze naam, deze persoon, beleidt uit het geloof tot zaligheid. Daar vormen wij één gemeenschap mee. Die is er. Je hoeft niet gemaakt te worden. Alles wat wij maken, dat mislukt. Maar wat er is als een gave Gods, dat is er. Dat is er ondanks alles. En er zitten misschien in Sina op het ogenblik een paar mensen bij elkaar. Rondom een blaadje uit de Bijbel. Op het ogenblik wordt het weer iets makkelijker, zegt men. Of in Rusland, of waar dan ook. Of in andere landen. Soms in druk. Moest indenken, die zijn daar bij elkaar. En die hebben misschien vandaag ook wel gelezen of horen lezen. En gij zult zijn naam heten Jezus. Want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. Dat zijn nou broeders en zusters. De een heeft misschien beter dan de ander. De een verkeert in druk en in lijden en in zorg. Maar het is toch onze. Daarin zijn zij waarachtig één. Dat ze maar alleen door God verlost kunnen worden. En ook door Gods Zoon, die ook God is, verlost zullen worden. Ze hebben geen andere weg. Geen andere naam. Ja. Ach, er is een heleboel omheen. Omdat onze. Een heleboel menselijks ook. Maar in de diepste zin zal het toch daarom gaan. Of wij daarin gesloten worden, onze verlossing. Alleen door het bloed des kruises. Alleen vanwege God zelf. En dan is dat merkelijke gedachte die al lang. Ja, ik denk dat die in de eerste tijd, de Nieuwtestamentische gemeente, de eerste tijd meer gebloeid heeft dan nu. Maar het is toch een opmerkelijke gedachte. Eén doop, één Heere, één geloof. Ik heb nog andere schapen die van deze stal niet zijn, die moet ik ook toebrengen, verlossen. De gedachte dat we nog zo'n hoop familie hebben. Trots alle familievetes en twisten, dat we toch nog een hoop familie hebben. En de blinde heiden, eens van God gescheiden, dat heil mag erkennen. Dat is groot. Het is wel eens moeilijk voor ons. Wij weten niet waar de grenzen lopen. Wij kunnen niet altijd precies zeggen, nee. Je treft soms dingen aan dat je zegt, ja, daar zegt mijn hart amen op die waarheid. En je hoort soms dingen erbij dat je zegt, ja, hoe bedoel je dat nou? Bedoel je toch iets anders? Dat is hier op aarde het smartelijke, het verdrietige, het moeilijke. Maar het zal eenmaal op zijn heerlijkst uitkomen. Alle die de Heere Jezus in onverderfelijkheid hebben liefgehad, zij zullen voor zijn aangezicht staan. Uw hoop, uw kudde woonde daar. Uit vrije goedheid waart gij haar een vriendelijk beschermer. Van Gods Zoon en onze verlossing. Ja, de kerk die denkt misschien wel eens wat benauwd. En mijn auto omzeilde dit op de preekstoel. Als we ons in de hemel konden schamen, zouden we ons schamen omdat we er zo karig over gedacht en dat we er zo karig van geleefd hebben. Er is geen reden toe. En ik geloof dat de man gelijk had. Hij had gelijk. Want in dat onze verlossing, daar zit ontzettend veel in.
Misschien dat iemand de vraag stelt, ja, maar dat klinkt mij toch een klein beetje te algemeen. Ja, maar wat wou u dan?
Wilt u dan weer die kant uit van God de Zoon en de verlossing van die of die?
Kijk, wil je zo de beklemmende ernst van deze waarheid ontlopen?
Zegt, ja, onze verlossing, zegt iemand die zit hier in de kerk, ja, maar daar hoor ik niet bij hoor, man. Ik ben nog onbekeerd. En een ander zegt, ja, daar hoor ik ook niet bij, want ik weet niet zeker, helemaal weet ik het eigenlijk niet, of ik wel een uitverkorene ben. En ja, dan kun je ook nog niet spreken van onze verlossing. Nou ja, och. Ik weet nooit goed hoe dat je daar nou mee aan moet met al die dingen. Ik weet alleen dat wij van onszelf onbekwaam zijn tot enig goed en geneigd tot alle kwaad. En dat we dode zondaren zijn. Dat zijn we. En vijandig ook. En dat we eigenlijk, we hebben geen verlossing nodig. Je hebt mensen die willen trachten door middel van een zo ruim mogelijk aanbod van genade. Zo ruim mogelijk. Om dan kracht bij te zetten aan de mogelijkheid tot onze verlossing. Het is mogelijk, want het aanbod is zo ruim. Ja, daar schiet je ook niet veel mee op. Als je dat hoort of zeg. Je kweekt wel een bepaalde sfeer, dat stem ik toe. Je kweekt een bepaalde sfeer, ja. De tranen in je ogen, ja, het is toch wat. Ja, kon ik het nou maar doen? Of had ik nou maar dit of dat, dan zou ik maar. Ja. Als het wonder niet gebeurt. Maar de Heere meent het wel goed. En de dominee meent het ook wel goed. Ja, toch is dat geen Bijbelse leer. Het is geen Bijbelse leer. Echt niet waar. Dat kun je niet vinden. Je zegt, ja, maar er staat toch, komt herwaarts tot mij alle die vermoeid en belast zijn. Ja, maar denk je dat ik zo gauw erken en erbij neerval om te zeggen, nou, ik kan het niet meer, ik zit aan de grond, ik weet het niet meer. Dan zie je dat ook dat woord toch weer niet in een soort algemeniteit tussen hemel en aarde hangt te zweven, maar dat dat woord bepaalde personen aanspreekt. Ja, maar hoe moet ik dan vermoeid en belast worden? Een mens kan zijn eigen toch ook zo niet maken. Dat het nou echt is van binnen. En echt met dit en echt met dat. Nou moet je ophouden. Er staat hier boven van God de Zoon en onze verlossing. Waarom blijft de mens dan zeuren? Als je dan al met al de moed hebt om te kunnen zeggen, voor het aangezicht van God en voor het aangezicht van de gemeente, dat het je tot op heden voorbij gegaan is, dat de Heilige Geest nooit door middel van zijn woord tot je ziel gesproken heeft, als je dat kunt zeggen, dan zou ik zeggen, nou ja, wacht dan maar af. Er kan nog veel gebeuren. Je weet het maar niet. Maar ik wou niet gaan debatteren. Nee, daar heb je niet zoveel aan. Want dan zouden we met onze voeten omverschoppen wat hierboven staat. Van God de Zoon en onze verlossing. Daar valt een mens buiten. En toch valt hij erin. Maar hij wordt er gewoon ingetrokken door de Zoon Gods en door de Vader en de Heilige Geest. Het is niet van God de Zoon en onze verlossing en nog wat. Nee, het is een eenzijdig werk van God. En ieder die in zijn leven door woord en geest onderwezen werkelijk ontdekt hoe het erbij staat, wordt dit de enige troost ook in leven en sterven. De hoop die niet beschaamt van mensen, anders kan het ook niet ook. Het is onmogelijk. Maar nou is het toch, dat mensen zeggen, ja, ik vind het bij jullie maar eenzijdig en een beetje pessimistisch en, een beetje eng. Maar het is niet waar, dat andere, dat is allemaal eng en benauwd. Daar word je eng en benauwd van. Of hij nog eens op je knietjes mag komen, of hij nog eens dit mag doen, en als hij nog eens dat zou doen, en als hij nog eens zus, en als hij nog eens zo, want de Heere laat geen bidder staan, en je weet eigenlijk niet hoe je eruit moet komen, want ja, je hebt het ook gevraagd, en je hebt geen antwoord gekregen, en alles bleef zo bij het oude, en noem maar op. Dat is benauwd. Dit niet. Dit is ruimte. Een ruimte bij de Heere God vandaan. Ja, kijk, je zou het bij je eigen, bij elkaar er wel in willen gieten. Maar dat kun je natuurlijk niet. Dat kun je niet. En het zou ook verschrikkelijk zijn als een mens onder zo'n evangelie verloren gaat ook. En verloren blijft, dat weet ik ook. Dan denk wel eens, ik hoop dat er niet één is van de kinderen of van de kleinkinderen die die weg der waarheid blijvend versmaat en vraagt. Want ja, dat is niet om te zeggen gewoon wat dat betekent. Maar goed, zover zijn we nog niet. Laat het zomaar stellen, zover zijn we nog niet. Het laatste oordeel is nog niet uitgesproken door de Heere God. Maar daarom is het zo groot, juist dat in dat heden de ruimte bij God vandaan komt. En als de Heer of de apostel dan schrijft door de Heilige Geest dat hij gekomen is, zijn zoon gezonden heeft, dit is een getrouw woord. En alle aanneming waardig dat Jezus Christus in de wereld gekomen is om de zondaren zalig te maken. Dan heb je daar meer aan als God de Zoon in onze verlossing en nog wat van mij, van ons. Want dat van ons, dat houdt geen stand en daar brengen we niets van terecht. Want dan verloochenen we met de daad de enige heiland en zaligmaker onze zielen. Maar wat van hem is, dat zal zeker terechtkomen. Zou hij het zeggen en niet doen, spreken en niet bestendig maken? Ja, dan kun je zeggen, nou, dat vind ik nou toch wel weer erg makkelijk of lijdelijk of geredeneerd vanuit het besluit en noem maar op. Want zo moet je niet praten, het is toch Gods geopenbaarde woord. Dat is toch Gods geopenbaard. Hij is toch gekomen om te zoeken en zalig te maken dat verloren was. Rijk heeft hij ledig weggezonden en armen heeft hij met goederen vervuld. Ja, dan zou je haast weer die term gebruiken, dat we maar armmakende genade zouden vragen van de Heere. Heere, geef mij ook alsjeblieft armmakende genade, want ik ben veel te rijk en te best en te goed en te tevreden met de situatie, dan dat ik om u verlegen ben. Dan dat ik nog een zaligmaker nodig heb, want daar denk ik helemaal niet aan. Ontdek dan mijn levenseind aan mij. Leer me eens hoe vergankelijk ik ben. En als uw straf op een sterveling stort omdat hij uw wet vergeet, dat dan zijn glans in een ogenblik in het kort vergaat, zoals de schoonheid van een kleed. Leven er iets van. Ja, het alles komt van boven. Alle goede gaven en volmaakte giften. Maar het komt ook van boven. Kijk, dat moet je goed uitleggen. Je hebt mensen die staan met zo'n benauwd gezicht te zeggen, het komt allemaal van boven. Komt allemaal, het moet allemaal van boven komen. Begrijp je? Daar zeggen ze ergens wel een waarheid. Maar je voelt aan, daar zijn ze niet blij mee. Want ze gaan er bij voorbaat vanuit dat er niks van boven komt. In ieder geval heel weinig. Kijk, dat voel je aan. Zeg, ja. Ja, dat zijn nou ware woorden op zichzelf, dat het allemaal van boven komt en moet komen en dat de Heer de eerste is en noem. Maar je bent er niet blij mee. Want je bent nog niet overtuigd dat je een vijand bent. Daar ben je niet van overtuigd. En daarom sta je zo zielig te praten en te kijken. Omdat je denkt, ja, stel je nou voor, hè. Nou ben ik zo lang naar de kerk gegaan. En ik heb toch ook mijn gebedje op tijd gedaan en in de Bijbel. Stel je nou toch voor dat het, nou ja, dat het niet op mij valt. Dat is vaak de achtergrond. Toch alles voor niks. Mens zou haast zeggen, maar dat durft hij niet te zeggen. Als ik dat van tevoren zou weten, dan zou ik de bloemetjes nog eens buiten zetten. Want verloren is toch verloren. Daar is toch niks meer aan te doen. Dan kun je dat postie dat je op aarde bent nog een beetje beter, maar een beetje feest vieren. Maar kijk, dat is nou juist de ontdekking, hè? De ontdekking. God maakt van vijanden vrienden. Dat doet God. In zijn verlossing. En toch, die vrienden, die leren juist weer dat ze als vijanden zalig worden. Al mogen ze de zoon kussen, eer ze op de weg vergaan. Maar ja, dat hoeven ze niet allemaal uit te leggen. Dat is gewoon zo. Het is gewoon zo. Ze weten die, geen andere waarheid. Dat het hun niet goed gedacht heeft, God een erkentenis te houden. De hele zaak zit toch fout, hoe je ze het ook keren of draaien. Maar als wij met de catechismus mee mogen beleiden in dit troostboek van God de Zoon en onze verlossing, dan is dat niet een benepen stemmetje. Het is ook niet uit de krenterigheid van die menselijke, gierige aard voortkomende. Maar het is gewoon het licht in de duisternis. Het licht in de duisternis. Een stad op een berg die niet verborgen kan blijven. Van God de Zoon en onze verlossing. Nou is er hoop. Nou is er verwachting. Nou is er werkelijk reden tot een gegronde hoop. Want hij heeft het immers gezegd dat de poorten der hel zijn gemeente niet zullen overweldigen. En hij heeft toch ook gesproken dat dit evangelie verkondigd moet worden over de gehele wereld. En dat velen uit oosten en westen, ja uit alle windstreken, zullen komen om te aanbidden. Ja, we hebben toch ook al gezongen dat elk der vorsten zal zich buigen en vallen voor hem neer. Al het heidendom zijn lofgetuigen, dienstvaardig tot zijn eer. Het ogenblik lijkt het wel of dat onze rekening is. Ik ben heus niet tegen zendingen. Helemaal niet. Maar als wij het moeten doen, we hebben toch de opdracht, we hebben toch dit en we hebben toch dat, dan ben ik wel eens een beetje benauwd. Als wij die vorsten moeten gaan overtuigen en onze eigen zuivere waarheid brengen en noem maar op. Denk, ja, nou ja, ik weet wel hoor, als God zendt, dan zullen ze gezonden zijn en gaan. Maar
Maar je voelt wel aan, je proeft er wel eens iets onder van zo'n slavengestalte in de verkeerde zin. Oh, wat hebben wij toch. We moeten nodig. Het is nog niet te laat, Hoort gij die stemmen roepend uit de verte? Nou, je hoort niks. Van die heidenen, die hebben er ook geen belang bij. Maar dan krijg je het gewoon benauwd dat je zegt, hé, wat is dat voor een modern soort werkverbond in een orthodox gewaad gekleed? Wij moeten. En de miljoenen komen binnen, miljoenen. Mooi hoor, daar gaat het niet om. Maar, als we maar één ding bedenken, het gaat over God de Zoon en onze verlossing. Van God de Zoon en onze verlossing. En de Heer heeft door alle tijden heen ook mensenkinderen geroepen en gezonden om zijn woord te verkondigen op de meest, onder de meest moeilijke omstandigheden. Mij heeft altijd erg getroffen die man die daar zijn hele leven, geloof ik, in Groenland gewerkt heeft, onder de Eskimo's, ik weet zijn naam niet meer, maar die man die zag geen resultaat. Dat is wat geweest. Zijn opvolger, die mocht pas iets zien groeien van wat hij gezaaid had. Maar van die man is het gedicht wat hij daar op dat koude Groenland maakte. Neem, Heere, mijn beide handen en leid uw kind, tot ik aan de eeuwige stranden de rust te vinden. En ook alleen kan ik niet verder. Ja, daar proef je iets in van de werkelijkheid. En dan kan het wel zo zijn, in die werkelijkheid, dat je voor jouw waarneming totaal vergeefs gewerkt hebt. Maar het zaad wies, het ontkiende, en hij wist zelf niet hoe. Maar het ging toch door. Zie, de wegen des Heren zijn wonderbaar. Als alles maar gedragen, ik bedoel dit echt niet kritisch in de verkeerde zin, hoor mensen, want dan denk ik, ben ik zeer beschroomd om een oordeel over alles en nog wat aan te matigen, dat kan niet. Maar ik wil alleen maar benadrukken, als alles maar gedragen mag worden door dit centrale thema, deze kern van God de Zoon en onze verlossing. Anders wordt het mensenwerk, een mensenzaak. Dan moeten we het zelf doen. En dan komen we toch weer terecht bij de oude dwaling, zo oud als Adam af, bij de oude Roomse dwaling. Ik zal het betalen, ik maak het in orde en ik zal het wel proberen. Waarom wordt de Zoon van God Jezus? Hé, Jezus, dat is een gewone naam. Ja, toch niet, toch wel ook. De Hebreeuwse vorm was Joshua. Hosea zit er ook in. Maar er waren meer mensen die zo heten. Het was geen onbekende naam. Ook in de dagen van de Heer Jezus niet. Had je verschillende mensen die zo hebben geheten. Ze zeggen, ja, maar dat kan toch eigenlijk niet? Nou, ja, dat kan wel meer niet. Ik bedoel, Judas, dat was ook afgeleid van Juda. En dat betekent, ditmaal zal ik de Heere loven. Maar Judas heeft de Heere niet geloofd. Hij heeft een verraden voor 30 zilverlingen. Nou ja, zo zijn er zoveel dingen. Soms klopte het wel, de Heere God gaf soms ook. Die zei, zo moet je hem noemen. Johannes, en bij die zonen van Jesaja, Cesar, Jasjub, een rest keert weer, en nog meer van die namen, ik kan me zo gauw niet die moeilijke namen te binnen krijgen, maar dan zat daar een bedoeling in, een prediking. Simson, die mensen, die vader en moeder, die waren oud, hebben we pas op de catechisatie nog het beginstukje van gehoord, ze waren al een beetje op leeftijd gekomen, toen kwam Simson, toen zeiden ze, Simson moet die heten, zonnekind. Wij zouden zeggen, het zonnetje in huis. Wij worden een beetje ouder. Had jij dat gedacht, vrouw?
dat we nog zo'n kereltje in huis zouden hebben. En dan nog een... Ja, hij zal een Nazireer God zijn. He, dat kan met bepaalde gebeurtenissen in verband staan. Mozes uit het water getogene, zo noemde hem de Egyptische prinses. Nou ja, zo staan er veel dingen in de Bijbel. Maar het is natuurlijk wat anders om te bedenken, ja, is het nou waar? He, als je Juda heet, ben je dan een godloof? Als je Johannes heet, ben je dan bewust van Gods wondere genadegaven? Is dat echt zo? Want al die Bijbelnamen, die hebben allemaal een betekenis. Al die namen die op Eel, dat is een godsnaam, eindigen. Dat is net als Bet-Eel en zo en... Dat staat allemaal met God in verband. En die namen waar JHV in voorkomt, laat onze wel noemen Jehovah of ja, wij allemaal namen die aan God doen denken. God verlost, God redt, God verkiest, God is heil, God is mijn rechter, God is mijn zaligheid, Elisa, en zo ga je maar door. Nou, eigenlijk zou je kunnen zeggen, hoewel in het Oude Testament de namen soms een door God gewilde namen waren, met een bepaalde betekenis of een prediking, toch kunnen wij nu niet direct meer zeggen van, mijn naam heeft betekenis, in die zin. En al zou je een betekenisvolle naam hebben, hoe moet je het uitleven? Als jouw naam Godlover betekent, Juda of Judith, hè, of welke afleiding dan ook, en je hebt God niet geloofd en verheerlijkt, wat zegt dan een naam? Het zegt niets. Al heet je Petrus of Pieter, dat komt allemaal op hetzelfde neer, of Petra, en je hebt zo ontzettend veel afleidingen van Petrus, hè, maar... Je hebt niet die belijdenis des harten. Gij zij de Christus, de Zoon des levende Gods. Wat zegt dan een naam? Ergens zegt dat niets. Jezus, dat was een naam die bekend was. Onder het Oude Testament, Joshua, Hosea. Nieuwe Testament, Grieks, Jezus. Er waren meer mensen die zo heten. Wat betekent dat? Oh, dat betekent in de eerste plaats, je moet hier de tegenstellingen aanvoelen. Waarom wordt de Zoon van God, die oneindig hoog is, die ongeschapen is, van eeuwigheid van de Vader gegenereerd, God uit God en licht uit licht. Waarom draagt die een naam die je horen kan, die uit een aantal letters bestaat? Een naam waarmee de meester op school hem aansprak en de rabbi op de catechisatie. Jezus, zeg die vraag eens op. Kijk, dan voel je iets van het wonderbare in het begin. Van de vraag, waarom wordt de Zoon van God, Jezus, genoemd? Daar is het wel verschil. De tijd is weer voorbij, we gaan naar huis. Er is wel verschil. Kijk, de meester op school, die kan aan hem gevraagd hebben, Jezus, maak jij die vragen eens? En de rabbijn op de catechisatie die kan gezegd hebben, Jezus, weet je hoe de vader en moeder van de man Gods Mozes heten? Maar dan heeft er voor die rabbijn en die meester op school niets meer in gezeten dan dat wij zeggen, Piet, Jan, vooruit, doe jij dat eens even voor me?
Dat begrijp je wel.
Maar als hij nou Jezus heet, omdat hij Jezus is, of andersom, omdat ik geloof, die oneindig grote God, die is gekomen als het woord van God met een naam, die niet ver af is, maar dichtbij, die in bevolkingsregister in Bethlehem staat ingeschreven op bladzij zoveel. Jezus, zoon van Maria en Jozef naar ze meende, woonachtig in Nazareth, in Galilea, op die en die datum geboren. Kijk, zo dicht is nou de Zoon van God gekomen op die lage, donkere aarde, dat hij in de letters en in de cijfertjes en op de bladzijde van de boeken is ingeschreven. Dat hij, met eeuwig gesproken, gecommandeerd wilde wezen. Dat hij opdrachten kon ontvangen. Dat men hem ten onrechte buiten de klas kon zetten. Hij de heilige. Jezus. Dat hij zo onuitsprekelijk dicht bijgekomen is. Dat bij al die 30 kinderen, 40 die er op de catechisatie zitten, daar zat hij tussen, als jongen. En bij al die andere kinderen die Jezus heette, die besneden werden en voorgesteld werden in de tempel, daar zat hij tussen. Hij, die zich wel dood zou kunnen schamen, niet vanwege zichzelf, maar over ons. Hij wilde met ze gerekend worden. Hij is Jezus ook. Hij heet niet alleen Jezus, hij is Jezus. Jezus bewerkt niet alleen de zaligheid, maar hij is de zaligheid. Dat kunnen wij eigenlijk niet begrijpen. Dat hij de zaligheid is. Ook. Dat zijn hart, zijn ziel, zijn lichaam, zijn ogen, dat het alles van de zaligmaker is, die gekomen is, echt gekomen, van boven naar beneden, die in ons vlees gekomen is, die benoemd is geworden, die een naam heeft gekregen. Een naam, een bekende naam, en toch uit de hemel. Kun je nou verstaan, mensen, we gaan naar huis, dat het er daar om gaat, van God de Zoon, dat is ver weg, en onze, dat is zo dichtbij. Kijk maar naar je eigen en om je heen, en onze verlossing, dat kan niet anders dan Jezus zijn. Amen.